Ja. Mag ik voor je bidden? Dank u wel, Vader, voor Menno. Dat u hem met hem iets hebt voorbereid om met ons te delen. Om iets van uw hart te openbaren. Help ons om dat te ontvangen. Help Menno om te spreken. En er ook van te genieten. In Jezus naam.
Dankjewel. Goedemorgen. 2 weken geleden was het. Yes, goed zo. Jullie weten het nog. Het is alweer 2 weken geleden. Toen hebben we het gehad over de transformatie. Ik weet niet of jullie dat nog weten, degene die er waren. Weinig. Jullie hebben een vlindertje gevouwen enzovoort. Ik hoop dat je dat nooit meer vergeet hoe je dat doet, met name. En ik wil eigenlijk even daarop verder op, niet zozeer de rups en de vlinder, maar op die wonderlijke 3 dagen die je daar hebt. Je hebt Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en dan Paasmorgen. En eigenlijk wil ik even dat thema van Stille Zaterdag wat uitpakken. De Stille Zaterdag is een dag van stilte, van wachten. En ik ga een beetje bold statement maken. Ik denk dat het de dag is die het meest symbool staat, het meest beeld is van het leven als christen. En laat me dat uitleggen. Stille Zaterdag staat symbool voor mij voor het grote wachten. We zitten nu in een tijd van wachten. Tussen Goede Vrijdag en Paasmorgen was er een tijd van wachten. Van nu naar Pinksteren is een tijd van wachten. Sinds hemelvaart is er een tijd van wachten. Dat zijn verschillende soorten wachten, maar ze hebben allemaal wel eenzelfde dimensie, eenzelfde karakter. Laat ik even beginnen bij die richting Pinksteren. We gaan nu richting Pinksteren. Jezus zegt tegen zijn discipelen, als hij verschijnt keer op keer na Paasmorgen tot hemelvaart, dan in die periode van dat hij aan hen verschijnt, zegt hij, ik ga zo meteen naar de Vader, maar jullie moeten de hele wereld in om iedereen te vertellen van mijn boodschap. En te doen wat ik jullie al heb laten doen. Hè? Wat daarnet ook in Jan Willems een verhaaltje naar voren kwam. Sander. En hij zegt dan alleen, je moet wachten totdat de belofte komt. Dus met andere woorden, dat wachten is een heel belangrijk wachten. Elk jaar als wij dat vieren, die wachttijd van Pasen naar Pinksteren, is dat een tijd om ons te realiseren dat we die enorme opdracht hebben, maar dat we dat niet alleen kunnen. Dat was Jezus' boodschap. En ik denk, daarom zegt hij, wacht totdat. En ik denk dat deze periode van Pasen naar Pinksteren opnieuw een uitdaging is voor ons om te verlangen, om die opdracht vervuld te zien, om daarin te bewegen, om daarin uit te stappen, om daarin te helpen, om daarin je hele omgeving daar als het ware mee te besmetten. Maar tegelijkertijd te weten, dat kan ik niet alleen. Jezus zegt dat. Paulus bevestigt dat heel mooi. In een van zijn brieven zegt hij, niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Elders zegt Jezus, als hij komt, de geest der waarheid, zal hij de wereld overtuigen. Ik kan met de beste argumenten van de wereld niet het hart van de ander overtuigen dat Jezus Heer is. Dat de Vader hem lief heeft of haar lief heeft. Dat de Heilige Geest aan de deur staat en klopt en binnen wil komen om het Koninkrijk van God te openbaren. En maaltijd met die persoon te houden. Dichtbij te zijn, relatie te hebben. Dat kan Gods Geest alleen, zegt Jezus. En daarom realiseer je dat elk jaar weer van Pasen naar Pinksteren. Het is een tijd van wachten die belangrijk is. En helemaal voor ons, wij zijn Vineyard-gemeente. Wij hebben, ik weet niet of je dat kent, in de Vineyard spreken we wel eens van, we hebben een sacred trust. Er is ons iets toevertrouwd. En wij noemen dat wel eens de Koninkrijkstheologie. Maar als je nou zou moeten verwoorden in twee woorden. Wat is nou de kern van de koninkrijkstheologie? Van onze lens, als het ware. Dan zou ik zeggen, dat is come Holy Spirit. Kom Heilige Geest. En als je kijkt in onze kerkgeschiedenis en hoe we dat het liefste praktiseren, dan is dat, we vragen, Heilige Geest, wilt u komen? En dan wachten we. Dan gaan we niet meteen allerlei dingen doen, liefst niet. Maar even gewoon wachten op de Heilige Geest. In een dienst, in je stille tijd, waar dan ook. Vanuit dat respect en die eerbied voor het feit dat Jezus zei, je kunt dit niet alleen. Hij overtuigt. Hij is degene die, enzovoort. Nou, je begrijpt hem. En dan heb je het wachten van hemelvaart uit. Want op het moment dat Jezus hemelvaart ten hemel vaart, dan staan de discipelen waarschijnlijk met de kin op de borst te gapen naar de hemel en met ogen als schoteltjes van hoe is dit nou toch mogelijk? Ze hadden hem net weer in hun leven terug, opgestaan uit de dood en dan gaat hij weg. En dan staan er ineens twee engelen bij hen en die zetten hen weer met de voeten in de klei. Die zeggen, hey mannen, wat staan jullie naar de hemel te staren? Deze Jezus die jullie net hebben zien opvaren, die zal op dezelfde wijze terugkomen. En dat is het andere wachten wat we doen. Het wachten op zijn wederkomst. Op het moment waarop hij zal komen en hij zal alle dingen nieuw maken. Hij zal alle tranen van de ogen afwisselen. Waar het moment waarop zijn koningschap volledig wordt. En we de bruiloft van het lam gaan meemaken. Dan mag ik eindelijk weer wijn drinken. Dat is ook een heel kostbaar wachten. En een heel wezenlijk wachten. Een wachten waar, ik weet niet of je dat ook zo meemaakt, maar wat bij mij wel eens met zuchten gepaard gaat. Omdat ik denk soms, Heer, hoe lang nog? En tegelijkertijd denk ik, Heer, er zijn nog zo verschrikkelijk veel mensen die we nog niet bereikt hebben. Dus er zit een soort van spanning in mijn ziel in ieder geval. Dat ik denk, ik hoop dat u snel komt. Er zijn dagen, dan bid ik daar vurig om. En er zijn dagen dat ik zeg van, hier, wacht nog even. Want er zijn nog zoveel mensen die het nog niet gehoord hebben. En dan is er een derde wachten. En dat is het wachten van Stille Zaterdag. Het wachten wat hoort bij het koninkrijk wat langzaam maar zeker doorbreekt, maar nog niet helemaal doorgebroken is. Wat komt, wat gekomen is en wat komende is. In mijn leven en in jouw leven. En ik wil eigenlijk even wat inzoomen op dat wachten met een verhaal. Johannes 5, vers 1 tot 13, dat ken je. Het is het verhaal van de verlamde man bij de poel van Bethesda of Bethsaida in sommige vertalingen. En ik ga het even aan je voorlezen. Er zitten een aantal hele mooie elementen in. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. En er was ook iemand die al 38 jaar ziek was. Nou, de reden waarom ze daar liggen, dat staat op een andere plek uitgelegd, is af en toe gebeurde het op die plek dat water ineens begon te bewegen. Borrelen of golven, ik weet niet, dat wordt niet precies beschreven. En de gedachte was dat op het moment dat gebeurde, dat Gods heerlijkheid of een engel kwam en dat water aanraakte. Sommige vertalingen zeggen dan kwam er een engel die in het water ging baden. En de eerste persoon die dan in het water was, die genas. En getuige het feit dat er zoveel mensen daar rondom die poel al jarenlang aan het wachten waren, daarbij waren, gebeurde dat vrij regelmatig. Anders zou die verlamde man, lijkt mij, ook niet 38 jaar lang daar toch blijven. Want als het nooit gebeurd was en iedereen had gezegd, ja, nee, maar wacht maar, eens in de 50 jaar, nou ja, waarom zou je daarop wachten? Dat is een kansloze onderneming. Nee, dus dat gebeurde heel regelmatig. Alleen, Jezus ziet hem liggen en hij wist hoe lang hij al ziek was. En dan zegt hij tegen hem, wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond en hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan tegen de man die genezen was, het is Sabbat. Het is helemaal niet toegestaan om een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat dan tegen u, vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat er daar zoveel mensen waren. Nou, is een heel frappant verhaal. En het eerste wat ik even erin aan wil stippen is het wachten. Het is een verhaal over wachten. Die man die Jezus aanspreekt, die is al 38 jaar aan het wachten. Maar er liggen daar een heleboel mensen die aan het wachten zijn. En ze zijn eigenlijk aan het wachten op het wonder van dat koninkrijk. Het wonder van de komst van Gods heerlijkheid, waardoor alles nieuw wordt, dingen veranderen. Maar tegelijkertijd zit er iets in hoe dat daar gaat, wat heel erg onvoorspelbaar en soms ook onbereikbaar is en lijkt. En ik weet niet of je dat... Laat ik voor mezelf spreken, ik herken soms dat gevoel. Het koninkrijk van Jezus, de komst van Gods heerlijkheid, de doorbraak van het koninkrijk, heeft een bepaalde ongrijpbaarheid ook soms. Een bepaalde onvoorspelbaarheid, een bepaalde onbereikbaarheid misschien zelfs wel. En dat is zo in die pool van Bethesda. Maar dat is misschien nog wel frappanter. Met dan ineens staat Jezus voor zijn neus. En ik denk dat die man hem niet eens kende of herkende. En dan zie je dat Jezus te midden van die enorme massa hem op het oog heeft. En dat vind ik een tweede, om even eruit te lichten. Als Gods koninkrijk zichtbaar wordt, dan gaat het altijd over die ene. Dan gaat het altijd over jou persoonlijk. Het verhaal van Renet, te midden van de massa ben jij degene die de Heer in zijn hart aanraakt. Je bent misschien niet de enige, maar het gaat over een persoonlijke ontmoeting met hem. Jezus komt naar die man toe, een hele persoonlijke ontmoeting. En Jezus stelt hem dan een hele persoonlijke vraag. En die is misschien nog wel, misschien wel een van de allerbelangrijkste vragen. Ik vond het heel mooi dat je zei dat die dames dat ook aan jou vroegen. Wat wil je? Wat wil je? Vraagt Jezus aan die man. En je zou bijna boos kunnen worden als je die man bent. Van ja, hallo, open deur. Ik lig hier al 38 jaar. Waar denkt u dat u bent? En wat ziet u niet wat er met mij aan de hand is? Moet u dat nog vragen? Maar Jezus doet het expres omdat... En ik denk dat dat uniek is en heel kostbaar is aan hoe God ons benadert. Op het moment dat die ontmoeting er is van God met jou, die persoonlijke ontmoeting, dan is dat een ontmoeting die vol is van liefde en respect. Van God uit naar jou. Jouw zelfbeschikkingsrecht, jouw unieke keuzevrijheid, die wordt door God, is door God geschapen, gegeven en wordt door God gerespecteerd. En Jezus doet niet zomaar iets met die man. Jezus vraagt hem, wat wil je? En ik denk dat God dat voortdurend aan ons vraagt. En ik wil je eigenlijk aanmoedigen, als je, misschien heb je ergens, ik weet, er zijn manieren om een godsbeeld mee te krijgen, waarbij je denkt, God is almachtig, er staat in de Bijbel, hij kent van verre mijn gedachten, wie ben ik dat ik hem iets vragen zou? Nou, God vraagt aan jou, wat wil je? God is geïnteresseerd en wenst dat jij zelf aangeeft, wat is je verlangen? Waar wil je naartoe? Wat zit er in je hart? En ik denk, dat is een belangrijke ook tijdens het wachten. Dat je voortdurend de moed neemt om naar Jezus, al in die persoonlijke ontmoeting met jou, hardop en eerlijk te zeggen, dit wil ik, dit verlang ik, dit hoop ik. Die verlangens mogen misschien bijgeschaafd worden, maar Jezus is erop uit, hij wil het horen. En dan het vierde ding in dat verhaal, dan zie je dat het wonder gebeurd is. En dan vragen de mensen, maar wie was het dan? En ik herken dat ook wel. Dan kan die man het eigenlijk niet vertellen, wie was dat nou? Ik vind het best ingewikkeld regelmatig op het moment dat ik met mensen praat over mijn geloof in Jezus. En ze vragen, ja, maar hoe zit dat dan? Wie is dat dan? Nou, leg dat maar eens uit. Met woorden. Die persoonlijke ontmoeting die je ervaart. Hoe je bemerkt dat God jou persoonlijk op het oog heeft. Hoe hij je lief heeft. Hoe hij je kent. Hoe hij met je op weg wil. Ik vind dat ongelooflijk moeilijk om dat te doen. En dat heeft deze man dus ook. Hij heeft een onvoorstelbaar wonder meegemaakt. Hij staat op zijn voeten. En de mensen vragen, wie is hij dan? En hij kan het niet zo goed uitleggen. Nou, wat dat betreft zijn we dus in goed gezelschap. En des te belangrijker is het wat deze man doet. Hij vertelt zijn verhaal. Hij kan misschien niet zeggen, ook daar loopt hij, daar is hij, Jezus. Kijk, heer, kom er even bij, ze willen u graag leren kennen. Maar hij vertelt wat er met hem gebeurd is. En dat is denk ik het beste wat je kunt doen op het moment dat mensen het vragen. Even dat wachten. Hè. In die zin is die man daar bij de poel van Bethesda een type beeld van het leven tussen paasmorgen en de wederkomst. En ik wil je een aantal teksten even nog meegeven. De eerste is 2 Korinthe 4, vers 7 en 10, tot en met 10. Paulus die zegt daar dit. Wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Maar het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Ik vind dit een fascinerende tekst en tegelijkertijd een tekst die type beeld is, die heel erg helpt om te begrijpen wie zijn wij nou in deze periode tussen de hemelvaart van Jezus en tussen de wederkomst van Jezus, tussen Pasen en Pinksteren, tussen op Stille Zaterdag. Jij en ik als volgeling van Jezus zijn mensen die een landingsplaats van de hemel zijn, wat hem betreft. Die overweldigende kracht die met Pinksteren gekomen is, die is ook jouw deel. Jij zit hier, denk ik, omdat jij gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Of je bent in ieder geval op zoek daarnaar, of dat klopt. Nou, op het moment dat je dat beleidt, dan zegt de Bijbel dus, 1 Korinthe, volgens mij 10 ergens of in die buurt, niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Dus die Heilige Geest is jouw deel geworden. En dat is dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En dan zegt Paulus, het moet heel duidelijk worden dat die overweldigende kracht, die soms manifest wordt op een onvoorstelbare manier, dat die niet van ons is. Maar dat die van boven komt. En hoe kan dat zichtbaar worden? Dat kan alleen maar zichtbaar worden als de aardepot waar die in zit barsten vertoont. Want dan weet je, het is niet de pot, maar het is de inhoud. Die is van God. Dat is waar dit vandaan komt. En ik wil je even een boekentip geven, want dit is echt helemaal geweldig. En een hele bijzondere theoloog vind ik, Greg Keener. Ik weet niet of iemand wel eens van hem gehoord heeft. Die heeft, in de theologie heb je allerlei vakken, bijvoorbeeld de christologie, de eschatologie, de soteriologie. Dat zijn vakken waarbij een deel van het heilsgeschiedenis of van de theologie wordt bestudeerd. Soteriologie, de verlossingsleer. Eschatologie, de leer over de wederkomst. Pneumatologie, de leer over de Heilige Geest. En hij zei op een gegeven moment, het is wel opvallend dat in de theologie is er eigenlijk geen goede studie gemaakt van, ja, hoe zal ik het noemen, de wondertheologie. Heel veel theologen in de loop van de geschiedenis hebben eigenlijk ontkend dat wonderen echt gebeuren of bestaan. En hij heeft gedacht van, nou, daar moet eens wat aan gedaan worden. Ik ga gezond, goed, wetenschappelijk onderzoek doen naar wonderen. Dus hij heeft een enorme pil geschreven van meer dan 1000 pagina's, waarin hij verslag doet van zijn onderzoek van zo vroeg mogelijk tot en met nu. Alle verhalen die hij tegenkwam, heeft hij gedocumenteerd, heeft hij onderzocht, heeft hij gewaardeerd en heeft hij geprobeerd uit, zeg maar even te vergelijken met de Bijbel, van wat kun je nou wel en niet voor conclusies hieruit trekken. Dus om een beginnetje te maken met de theologie van wonderen. En hij heeft zich gerealiseerd, zegt hij eerlijk in het voorwoord van het boekje wat ik je wil aanraden, dat is onleesbaar. Een boek van meer dan 1000 pagina's gaan jij en ik waarschijnlijk niet zomaar lezen. Hoe smullen het ook is van sommige van de wonderen waar hij ook vertelt. Dus hij zegt, nou, ik heb over mijn hart gestreken. Ik heb een kleiner boekje geschreven voor de gewone man, zoals ik. En dat boekje heet Miracles Today, The Supernatural Work of God in the Modern World. Het is helaas alleen in het Engels, maar ik kan het je zeer, zeer aanraden. Hij heeft gewoon een hele bloemlezing van alles wat hij aan betrouwbare verhalen heeft gevonden in zijn research. En dat is gigantisch, die research. Die 1000 pagina's zijn nog maar een fractie van wat er boven water kwam. En hij vertelt helemaal al die casussen. Hij legt ze helemaal uit. En met andere woorden, hij heeft een hele lading verhalen dus van die overweldigende kracht. Maar Paulus die zegt hier, de essentie van het christenleven is dat zichtbaar wordt, dat die overweldigende kracht, dat ben jij niet. Dat is het koninkrijk van God door de Heilige Geest, wat door jou heen wil werken. Je bent een aardepot en het moet zichtbaar worden, zegt Paulus, dat het moet duidelijk worden dat dat bij God vandaan komt. En hij zegt, daarom dragen wij, die laatste zin, in ons bestaan altijd en het sterven van Jezus met ons mee en het leven van de toekomst. En dat is de essentie van dat wachten van Stille Zaterdag. Je leeft tussen Goede Vrijdag, het sterven van Jezus, en zijn opstanding in. Die opstanding is er. Soms op hele bijzondere momenten, heel krachtig, breekt dat koninkrijk door. En tegelijkertijd, dat sterven is er ook. Het is nog een spanning tussen die twee. En het is heel wezenlijk en belangrijk, denk ik, dat wij als christenen dat ons realiseren en dat we daarmee leren omgaan. Dat je je daar ook niet voor hoeft te generen dat dat zo is. Maar dat het de essentie is, wat Paulus betreft, waardoor het koninkrijk zichtbaar wil worden. Op het moment dat jij helemaal volmaakt, klaar en even perfect zou zijn, dan eigenlijk, zegt Paulus, is er dan geen evangelie meer. Want het evangelie wordt juist zichtbaar in die gebrokenheid. In dat sterven van Jezus, wat wij in ons meedragen. Paulus zegt in Romeinen 5, vers 3 tot 6, laatste tekst, dan zal ik je niet meer met bijbelteksten om de oren slaan, maar hij zegt, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop maakt niet beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegroot door de Heilige Geest die ons gegeven is. En ik denk, ja, waarom vind ik die tekst zo belangrijk? Paulus die zegt, ik worstel ermee. Het is niet makkelijk. Hè? Hij beschrijft net, we maken allerlei dingen mee. We raken in het nauw, maar we worden van alle kanten belaagd. We worden vervolgd, we worden geveld. Maar daarin strek ik me uit naar datgene wat God wil doen. Naar de doorbraak van het koninkrijk. En daarom wil ik me er niet voor schamen, maar wil ik het omarmen. En dat is, denk ik, de uitdaging van jou en mijn christenleven. Op het moment dat je dat aandurft om het te omarmen, dan kan Gods koninkrijk daar middenin zichtbaar worden. En dat gebeurt met grote regelmaat, getuige het verslag van Greg Keener, door hele bijzondere wonderen en tekenen. Maar het gebeurt ook middenin datgene wat niet makkelijk is. Voordat er een groot wonder of teken is. Of misschien wel zonder dat er al een groot wonder of teken is. Hoe is het mogelijk dat mensen middenin dat lijden, zoals Paulus dat hier zegt. Hij wordt in het nauw gebracht, aan het twijfelen gebracht, zegt hij zelfs. Paulus, hè, moet je dat horen? Paulus zegt in 2 Korinthe 4, ik word wel eens aan twijfel gebracht, maar ik raak niet vertwijfeld. Ik word in het nauw gebracht, of ik word van alle kanten belaagd, maar ik raak niet in het nauw. Ik word vervolgd, maar ik word niet in de steek gelaten, geveld, maar ik ga niet te gronden. Daar zie je dat het koninkrijk en de nabijheid en de genade van God middenin de uitdagingen, de toestanden van het leven zichtbaar wordt. En dat kan in heel klein, van het niet kunnen vinden van een vloerschoonmaakmachine. Dan loop je te balen en dan denk je van, hé, verdorie. En dan is het toch op een of andere manier, draait het de goede kant op, want blij dat je het nog niet gedaan had. Maar het kan ook over veel heftigere dingen gaan. Voor mij was het een ontdekkingsreis dat ik te midden van het feit dat ik prostaatkanker heb, dat ik merk dat in dat lijden Gods koninkrijk openbaar wil worden. Gods nabijheid tastbaar en zichtbaar wordt. Ik kan rustig zeggen, ik word belaagd. Maar ik ben niet in het nauw. Heel klein momentje word ik soms wel eens aan twijfelen gebracht. Maar ik ben niet vertwijfeld. En ik word vervolgd, achtervolgd. Het achtervolgt je. Het is iets wat er is in dag en nacht bijna. Maar ik merk midden daarin, ik word niet in de steek gelaten. God is heel, heel dichtbij. En ik hoop en bid voortdurend, elke dag bidden wij, dat er dat wonder gebeurt. Dat ik mag stoppen met alle behandelingen, want het is helemaal klaar. Je bent genezen. Maar ook als dat nog niet zo ver is, is dat koninkrijk al wel aan het doorbreken. Snap je? En dat is het wachten, dat is het aardevat met een schat erin. Daartoe zijn we geroepen. En ik denk dat die wachttijden daarom heel wezenlijk zijn om het even als thema uit te pakken, te doorgronden. Dat wachten van nu op Pinksteren, dat wachten van hemelvaart tot de wederkomst, dat is wie we zijn. Dat is waar het over gaat. En dat is niet saai en vervelend, dat is enorm spannend. Dat is leven te midden van twee uitersten die bijna niet bij elkaar te krijgen zijn. En toch zegt Jezus, dat is waar ik je hebben wil. En daardoor ben jij iemand die een getuige kan zijn voor mensen die net als jij gebroken zijn. Want door die keren in, hè, als je zo'n aardepot die half gebroken, half gescheurd is, als je daar doorheen ziet dat er allemaal kostbare gouden munten in zitten, hè, dan denk je, wat een schat. Want dat is precies wat God wil dat mensen zien. Het was door die keren heen, bij jou en mij. Helder? Beetje bemoedigd? Fijn hè, dat je het sterven in je leven mag meedragen te alle tijd. Opdat Jezus ook zichtbaar wordt door je heen. Het klinkt niet zo plezierig, maar dat de Bijbel zo eerlijk is en dat gewoon zegt, maakt het allemaal wel reëler, echter. En haalt ook een deel van een onmogelijke spanning weg. Want God is niet afhankelijk van jouw perfectie. God straalt dwars door jouw gebrokenheid heen. En uiteindelijk zegt Jezus, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat gaat komen en dat is aan het komen en dat zal nog meer komen. En tegelijkertijd, hè, op het moment dat je, ik weet dat ik heb soms momenten meegemaakt dat ik bad voor wonderen met mensen, voor anderen. En dat er iets gebeurde en dat ik dacht van, dat kan niet van mij zijn. Want ik heb op geen enkele manier gevoeld dat de kracht van mij uitging of zo. Dat ik hete handen had. Of dat ik heel, heel erg veel geloof had op dit moment. Of dat ik dacht, ik heb de perfecte woorden gesproken. Nee, geen van die dingen. Het feit dat er nu iets gebeurt met die ander wat het koninkrijk is. Nou, dat is de schat die van God is. Die van boven is, niet van mij. Goed, genoeg gezegd. Amen.
Je mag wel blijven staan hoor. Want ik wil jullie ook uitnodigen om te gaan staan. Want als we het hebben over die sacred trust, dat wachten op de geest. En het gewoon zeggen, kom Heilige Geest. Dan is dat ook iets van oefenen. Van oefenen in het wachten. En laten we dat dus ook doen. Ook op dit moment.
Wat ik van ervaren mensen op een gegeven moment leerde, dat vond ik wel opvallend, was iemand, Steve Nicholson, die had het daarover, over die erfenis en over dat wachten. Hij zei, de grote verleiding is dat je denkt dat op het moment dat we zeggen, kom Heilige Geest, dat jij allerlei dingen moet doen. Dat je je moet concentreren, of dat de band moet spelen, of iets dergelijks. Of dat je in tongen moet gaan bidden. En de clue is precies andersom. Doe even niks. Zeg even, Heer, hier ben ik en dat is genoeg. En wees maar open en kijk maar. Het enige wat mij wel eens helpt is zoals Helena, assume the position. Dan doe ik mijn ogen dicht, dan kunnen jullie me niet afleiden. Dan doe ik mijn handen open, dan kan ik ze niet frummelen in mijn broekzak of met mijn telefoon.
Kom Heilige Geest.